106.3 FM. Stadsradio
Delft. Willemijn Roodberg, ik zei het al bij de inleiding van dit programma, is bij ons te gast. Goedemiddag Willemijn.
Goedemiddag.
Prachtige inleiding trouwens op dit interview, dat stuk muziek wat we net hoorden.
Ik hoefde daar niet lang over na te denken. Het Vaterunzer van Georg Böhm is een van mijn lievelingsstukken. En het behoort ook wel tot de mooiste orgelkoralen in de orgelliteratuur. Bach is zelfs ook nog naar Böhm wezen luisteren en heeft ook nog les van hem gehad, als ik het goed heb onthouden.
Want Böhm is de componist.
Böhm is de componist Vater Unser im Himmelreich.
Ja. En is dit op jouw orgel gespeeld of op een ander orgel in Nederland?
Dit is door een toporganist gespeeld op een toporgel. En wel Wim van Beek, die ons helaas in 2017 is ontvallen. Hij speelt het op zijn eigen orgel in de Martinikerk in Groningen. En ja, dat instrument kun je ook wel tot de top 5 van Nederland rekenen.
Ja?
Een Schnitger orgel en Schnitger heeft prachtige instrumenten gemaakt. Waaronder dus het Martinikerkorgel in Groningen.
Kijk aan. Nou, dan hebben we toch nog wat extra informatie over de prachtige opname die we net hoorden. Maar allereerst, voordat we verder gaan om te praten over orgel, orgelspelen door jou. Stel jezelf even voor.
Mijn naam is Willemijn Roodbergen. Ik ben sinds 5 jaar vaste organist van de Lutherse Kerk hier in Delft aan het Noordeinde. En ik speel dus gemiddeld 3 maal per maand de diensten in de Lutherse Kerk. En ik kijk ook altijd met heel veel plezier naar de liturgie en naar de invulling daarvan. En voel me dus zo echt kerkmuzikus.
En wij hebben jou uitgenodigd omdat er 2 redenen was. Allereerst het feit dat er een aantal concerten gaan plaatsvinden in de komende maanden in de Lutherse Kerk op dat orgel. En daarnaast dat er een restauratie aan de gang is of bijna voltooid is aan dit orgel. En laten we van jou af eens even naar het orgel gaan. Hè? Het orgel in de Lutherse Kerk. Is dat een bijzonder orgel tussen alle orgels in Nederland?
Ja, ik vind inderdaad dat je de Van Oeckelen orgels toch wel tot de bijzondere orgels kunt rekenen.
Want er zijn families binnen de orgels, denk ik, als ik het zo hoor. Want ik hoor je allerlei termen die ik verder niet ken noemen. Maar er zijn dus echt bepaalde soorten orgels. En waar komen die namen dan vandaan? Zijn dat van, is dat van de bouwer van een orgel? Of
zeker.
Ja?
Ja. Ik noemde net al Schnitger.
Ja.
En dit orgel in de Lutherse Kerk is van de zonen van Petrus van Oeckelen. En van Oeckelen was een orgelmakerij in de 19e eeuw. En hij heeft in het noorden van het land gewerkt, maar ook dus inderdaad wat zuidelijker. En kwam via een orgeladviseur, zou je kunnen zeggen, ook in die tijd naar Delft. Hij was namelijk ook betrokken bij de vernieuwing van het orgel in de Lutherse Kerk in Rotterdam. En daar was Johan Barend Lietzau organist. En Johan Barend Lietzau was ook weer betrokken bij de bouw van het orgel hier in Delft. En zo kwam Van Oeckelen dus op het toneel om het orgel in deze kerk te gaan bouwen.
Ja.
Of in deze kapel, want de Lutherse Kerk is niet zo groot. Het is een echt
een kleine
kapel.
Kerk.
Ja.
Ja, een kapel noem
een
je het
echt? Kapel. Ja. Ja, een grote
okay.
Kapel.
Ja. Ja. Want hoe oud is het orgel dan eigenlijk?
Nou, het orgel is in 1889 opgeleverd. Toen ik kwam in...
Ik zit al ontzettend te rekenen, maar jij weet het waarschijnlijk uit je hoofd.
Inderdaad, toen ik kwam in 2014, toen ik hier aantrad als organist, toen bestond het orgel dus 125 jaar. En de kerk was 250 jaar bezit van de Lutherse gemeente. En dat was voor mij toen aanleiding om ook een serie concerten op poten te zetten. Ook met in gedachte dat de orgelrestauratie eraan kwam. En ik heb toen heb ik een 8-tal concerten georganiseerd. En degene die concerten hebben gegeven, deden dat ook echt, omdat ze hart hebben voor het orgel en dus waren het benefietconcerten. En zo hebben we dus ook weer extra geld verkregen om de restauratie te kunnen realiseren.
En wat gebeurt er nou met een orgel bij een restauratie? Want als ik in een kerk sta en ik kijk naar een orgel, dan zie ik alleen van die luchtpijpen eigenlijk. Zo noem ik ze altijd maar. Misschien hebben ze een andere naam. Maar meer zie ik er dus niet van. Maar wat gebeurt er bij een restauratie met een orgel?
Ja, een orgel is een zeer complex instrument.
Vertel eens, want ik weet er eigenlijk helemaal niks van.
En veel mensen hebben inderdaad niet in gedachten dat er achter de façade, achter het front, nog veel meer pijpen staan dan de pijpen die je alleen in dat front ziet. In het orgel in de Lutherskerk staan zo'n 1367 pijpen. En die pijpen, ja, die moeten natuurlijk gaan spreken. En daar is lucht voor nodig. Daar zijn dus windladen, een balg voor nodig, windladen, mechanieken die de overbrenging van de toets naar de pijp brengen. En ook mechanieken voor de registerknoppen. Dus ja, daar kan in de loop der jaren van alles mee gebeuren, ook door invloeden, vooral door invloeden van buitenaf. Dat heeft met temperatuur, maar en met vochtigheid te maken. Met werkzaamheden in de kerk, als er stof bijvoorbeeld is in een kerk, ja, dat kan zomaar zo'n orgel, onderdelen van dat orgel aantasten.
En is dit de allereerste restauratie?
Nee, het orgel
is, vaker gebeurd,
is al in 1927, dus toen bestond het nog ruim 30 jaar, is het al onder handen genomen. En later in de 60er jaren, toen is er ook waterschade geweest. Toen zijn er ook herstelwerkzaamheden aan het orgel uitgevoerd. En ja, niet elke orgelbouwer, althans in die tijd, deed dat met heel veel verstand van zaken. Er zijn ook dingen. Tegenwoordig willen wij dat een orgel weer teruggaat naar de oorspronkelijke staat. Maar toen veranderde men ook dingen die niet altijd ten goede waren.
Ten goede van?
Van de klank of van de mechaniek.
Ja. Ja. Ken je ook andere orgels in andere Delftse kerken? Heb je daar
zeker
wel eens op gespeeld?
Ja, zeker. Ja? Ik heb tot mijn vreugde onlangs in de Nieuwe Kerk gespeeld.
Ja?
Is dat natuurlijk een groot orgel.
Ja?
En ja, dat is leuk om te doen. En ik heb ook in het verre verleden, ook wel in de Oude Kerk, is voor mezelf gewoon een middag gespeeld. Maar in de Nieuwe Kerk was ook tijdens het geloofsgesprek op de donderdagavond dat we dus in, ik meen, april hadden.
Ja. Dus wat dat betreft heb je wel ervaring ook op andere Delftse orgels. Maar op zich, is de restauratie inmiddels al voltooid?
Nee, de restauratie is dus nog niet voltooid.
Nee? Wat moet er nog gebeuren?
Ja, de financiële middelen waren nog niet toereikend om het hele orgel te laten restaureren. Wat er gebeurd is in 2015, 2016, zeg maar van oktober 2015 tot november 2016, is de restauratie van het hoofdwerk en van het pedaal. En nu moet nog het bovenwerk. Dit orgel heeft een hoofdwerk en een bovenwerk. En dat bovenwerk, dat moet dus nog gerestaureerd worden.
En daar is nog geld voor nodig.
Daar is zeker geld voor nodig.
Ja. Gaan we het straks over hebben. We gaan luisteren, zei ik inderdaad, naar een opname van het orgelspel van Willemijn Roodbergen in de Lutherse Kerk in Delft. En we hebben alles in het werk gesteld, ook vanmiddag nog, om haar opname van haar orgelspel op stick en op een kaartje en dergelijke gewoon in onze systemen in te voeren. Maar op de een of andere manier zit het ons niet mee. We zijn er ook de hele week al mee bezig geweest, behalve vanmiddag. En Willemijn, wat wilde je laten horen? Want eigenlijk, u hoorde het al, het bleef hangen, hè, die opname. Ja, en dan kan je het niet uitzenden, want dan gaat het gewoon niet goed. Wat zouden we gehoord hebben?
Ik wilde het stralende plenum, volle werk van het orgel laten horen, maar ook de zachte stemmen. In dit stuk, een menuet van Paul Christiaan van Westering, is het begin het volle werk en daarna wordt er op het bovenwerk een zachte tussendeel gespeeld. En dat wilde ik graag laten horen, maar ja, dat gaat nu niet lukken.
Nee, ik weet niet. Ik ga nu tijdens de uitzending even de technicus vragen of er nog een ander stuk misschien paraat staat. Nee, dat niet. Nou, dan is het gewoon heel jammer, Willemijn. En we bieden onze excuses aan, maar de techniek laat ons ook wel eens in de steek. Maar jammer inderdaad, we hebben een heel klein stukje wel gehoord. Ik zei net, voordat we naar de muziek zouden gaan luisteren, dat we het nog over het geld voor zo'n restauratie zouden hebben. Hoe kom je aan geld? Is er daar subsidie voor? Ik heb eigenlijk geen idee.
Er zijn inderdaad subsidies, maar toch is de kraan wat dat betreft in vergelijking met vroeger behoorlijk dichtgedraaid.
Ja?
Dus wij moeten ook echt particuliere gelden verwerven en van andere fondsen.
Want er zijn ook fondsen inderdaad die inderdaad van die liefdadigheidsfondsen die dan voor allerlei projecten ook in cultuur beschikbaar zijn.
Ja, en ook inderdaad fondsen die wel speciaal bij orgelrestauraties inspringen.
En hoeveel is er nog nodig?
Nou, we zitten
ongeveer?
Ja, er is nu nog, we zitten op 20.000 euro en de begroting is toch al 80. Dus we moeten nog een eentje. We hebben eigenlijk nog maar een kwart.
Ja. De vorige keer dat jullie geld nodig hadden, heb je in ieder geval mede ervoor gezorgd door concerten te geven om dat prodeo te doen en daardoor gewoon geld binnen te halen. Is er zo'nzelfde plan weer geboren?
Ja, ik dacht dit jaar, omdat het 5 jaar geleden was dat ik die andere concerten organiseerde, van nou, het is tijd om weer wat te gaan doen.
Ja.
Ik heb nu in het voorjaar een drietal concerten en in het najaar nog een drietal concerten.
Ja.
En dat zijn dan concerten door ensembles en door organisten.
Ja, en betekent ook dat zij ook prodeo de muziek spelen?
Voornamelijk dan? Wel, ja. Ja. Er is altijd wel een onkostenvergoeding.
Ja,
en soms een ruime onkostenvergoeding. Ja. Dus ja, bij het vorige concert hebben we er ruim €140 aan overgehouden. Dus ja, dat zijn kleine bedragen, maar alle beetjes helpen, zeg ik maar altijd.
En dan zijn de toegangsbewijzen, de ticketverkoop, daar haal je dan met name uit die recetten haal je dan je geld.
Dat klopt.
Ja. Oké, nou, op zich, waar kunnen mensen trouwens vinden wanneer die concerten gehouden worden? Want ik denk dat ze de moeite waard zijn, sowieso qua muziek, maar ook qua opbrengst natuurlijk.
Ja.
Waar kunnen ze dat vinden?
Ja, het eerstvolgende concert is zaterdagmiddag 15 juni. Dat wordt gegeven door Capella Vocale en dat is een kamerkoor uit Leiden.
Mm-hmm.
Op hun website is het een en ander te vinden, maar ook op de website van de Lutherse Kerk en dat is ELG Delft.
Ja, oké. Dus daar kunnen mensen van alles vinden. Nog even een vraag die mij toch wel, toen ik dit interview ging voorbereiden, ook wel, die vond ik wel spannend eigenlijk. Van orgels zijn altijd in kerken. Waarom is dat eigenlijk? Wanneer is een orgel in een kerk terechtgekomen?
Ja.
Want ik kan me zo voorstellen dat in die eerste kerken nog helemaal geen orgel was. En hoe is het er dan gekomen?
Bronnen wijzen op het bestaan van een orgel al in de 3e eeuw voor Christus. Maar dat was natuurlijk een heel primitief instrument.
Voor Christus. Oh.
Het orgel is toen ook een tijd uit Europa verdwenen geweest bij de val van het West-Romeinse Rijk. En het is eigenlijk teruggekomen zo in 1500, 1600. Toen heeft het orgel zich ontwikkeld omdat door een bepaald systeem toe te passen van springladen er meer registers konden worden ingezet. En het orgel dus meer verschillende geluiden kon gaan laten horen.
En toen is het ook zeg maar een concertinstrument geworden, denk ik. Want Bach heeft het niet alleen voor de kerkdienst gemaakt.
Nee, maar het orgel heeft altijd wel de functie gehad bijvoorbeeld de voorzanger in de katholieke missen.
Ja?
De voorzanger ondersteunen bij het inzetten van de zang.
Dus,
maar dat was natuurlijk een heel geringe bijdrage van het orgel van de organist.
En bij het protestantisme is het veel meer ook de begeleider tijdens het zingen van liederen uit het liedboek.
Ja. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
Nee?
Want aanvankelijk verbood de synode het orgelspel als begeleiding in de diensten. Omdat het orgelspel ook vaak werd ingezet om de mensen door de week te vermaken. Hè? Om dus wereldse muziek te laten horen, want dan zouden de mensen niet naar elders gaan om zich te vermaken. Maar in 1532 is, nee, ik zeg het verkeerd, 1632 is in Friesland, was Friesland de eerste plek waar de orgelbegeleiding zich manifesteerde, omdat de zang in de kerken toch ook wel niet goed ging. En men realiseerde zich dat het nodig was om die zang te gaan begeleiden.
Ik begrijp het.
En dat gebeurde dus in 1632. En in 1634 is het in Delft ook de begeleiding van het orgel gekomen. En in Haarlem, ik meen in 1640, was dat zelfs tegen de zin van de kerkenraad. En Christiaan Huygens heeft een boekje geschreven, Gebruik en ongebruik van het orgel, waarin hij dus propageerde dat de zang begeleid moest gaan worden. En dat heeft hij op aandrang van de stadhouder destijds uitgegeven.
Ja, allerlaatste vraag. Klassieke muziek en een orgel, dat hoort bij elkaar. Maar wordt er ook moderne muziek voor orgel gecomponeerd?
Zeker,
ja?
Zijn er niet zoveel componisten die voor orgel componeren. Maar er is zeker moderne muziek. Ik probeer ook zelf in de diensten ook wel moderne muziek te spelen. En vind daarin dus wel muziek bij Engelse kerkcomponisten. Maar het is toch wel zoeken als kerkorganist om echt moderne muziek te vinden.
Ja, was ik ook gewoon benieuwd naar. Ja, ik bedoel, als we het dan toch over orgelmuziek hebben en jouw orgelspel. Jammer trouwens nogmaals dat we de opname niet konden uitzenden. Want betekent toch dat we gewoon met z'n allen naar een concert van Willemijn Roodbergen moeten gaan. Want ik bedoel, het begin zag er al heel veelbelovend uit van die opname. Alleen we hebben de rest niet kunnen horen, omdat het bleef haperen en hangen op bepaalde noten. Dus, maar je bent in ieder geval nu te gast geweest. Je hebt voldoende aandacht ook voor het orgel van de Lutherse Kerk gevraagd. En terecht, denk ik. En ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor je komst en het feit dat je zo enthousiast bent over orgel en het orgelspel. Want dat straal je aan alle kanten uit. Bedankt, Willemijn.
Ik had graag ook nog wat meer verteld en van harte welkom op de concerten. Het orgel is zeker te horen in het concert van 15 juni en ook daarna 22 juni. Dat is echt een orgelconcert zonder zang.
We gaan het volgen. Dankjewel, Willemijn Roodbergen. Ik denk ook heel goed van toepassing op het gesprek wat we straks hebben. Maar we gaan eerst straks naar de agenda van de week.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, de Raad van Kerken Delft heeft een pact tegen armoede ondertekend. Op 15 mei, jongsleden, was de Raad van Kerken zelf in de persoon van voorzitter Robin Voorn een van die ondertekenaars van het vernieuwde pact tegen armoede. Het bestond dus al, maar het is vernieuwd. Dit bondgenootschap, dat pact tegen armoede, bestaat uit een 20-tal Delftse organisaties die zich samen met de gemeente Delft sterk maken om de armoede in Delft te bestrijden. Signalen van armoede en sociale uitsluiting op te pakken en daar gezamenlijk actie op te ondernemen. De deelnemers aan het pact komen twee maandelijks bij elkaar. diepen bepaalde thema's uit en weten elkaar altijd te vinden om hun kennis en mensen in te zetten in de strijd tegen armoede in Delft. Ik denk dat het een belangrijk bericht is dat we weten dat kerken ook midden in de samenleving staan en zeker ook zich bekommeren om mensen die behoefte hebben aan een stukje meer. Ik heb in de inleiding van het programma aangekondigd dat we een gesprek hebben met pastoor Verbakel. En u bent net aangeschoven. Welkom. Fijn dat u er bent. Ik heb ook bij de aankondiging gezegd dat we u uitgenodigd hebben omdat de meimaand Maria maand is. Ik als protestant wist dat echt niet. Is voor mij ook weer hele nieuwe informatie.
Het is nog erger zelfs. Ook oktober is een Maria maand.
Twee maanden van het jaar. Nou, dan heb ik weer wat bijgeleerd. Wat leuk. U bent pastoor in Delft. Zullen we daar even eerst mee beginnen?
Zeker.
Van een bepaalde parochie of...
De stad Delft kent maar één parochie.
Oké, dat wist ik niet.
De Ursula parochie.
Ja.
We hebben wel vier locaties.
Aha.
En die tezamen vormen één parochiegemeenschap waarvan ik pastoor mag zijn.
Ja. Mooie functie, denk ik. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over Maria. Maria in de kerk en liturgie. Is Maria in uw katholieke kerk altijd een... belangrijke vrouw geweest die altijd in de eredienst ook mee mocht doen?
Zeker, ja, ja? Er is geen twijfel over mogelijk. Maar het is niet alleen in de traditie van de katholieke kerk, maar ook wanneer je naar de schrift kijkt,
ja,
speelt zij natuurlijk een enorme grote rol. Ik moest op weg hier naartoe nog denken aan het allereerste begin, op het moment dat de Heilige Geest over haar komt en zij de aankondiging krijgt dat Christus, de Zoon van God, geboren zal worden via haar. Dit is zo'n fundamenteel geloofsprincipe dat ergens God deze vrouw heeft uitgekozen om voor ons de redder van de wereld te laten geboren worden.
Ja.
Dat alleen dat al is al zo immens als je erover nadenkt. Dus ik denk wel eens van alle mensen is in Maria, kun je eigenlijk zeggen dat Maria, in Maria komen hemel en aarde misschien wel het dichtst bij elkaar.
Ja? Is het daarom voor veel mensen toch ook een heel belangrijk aanspreekpunt? Hè, waar een gebed voor Maria, voor het beeld van Maria wordt gehouden om te bidden voor je eigen zorgen. Juist omdat het dat punt is tussen hemel en aarde.
Ja,
ja?
Ja, en het is natuurlijk ook, wanneer je naar de andere verhalen kijkt, en of dat nou over de bruiloft van Cana gaat of over het einde van het leven van de Heer onder het kruis. Zij werd altijd geconfronteerd eigenlijk met dingen waar ze uiteindelijk geen zeggenschap over had, waar ze geen regie over had.
Nee.
En de enige houding die ze kon aannemen, was ook een houding van overgave. En eigenlijk wordt van iedere gelovige, vrouw en man, die houding ook wel wat gevraagd. Wij zijn niet regisseurs van ons leven.
Dat denken we
dat
soms
willen
wel.
Willen we wel zijn. Maar...
Nou, voor een stukje zijn we dat misschien.
Nou,
of
maar
niet?
Op de meest cruciale momenten eigenlijk
nee,
niet.
Nee, daar heeft u gelijk in. Ja.
Dat moet je denk ik zo zeggen. En dat heeft zij in haar leven ook meegemaakt. En dat strekt haar tot voorbeeld. Niet alleen datgene wat ze meemaakt, maar ook de wijze waarop ze daarop is omgegaan. En ze is natuurlijk ook in dat opzicht, misschien juist als vrouw, ook een echt voorbeeld voor hoe je in dit opzicht gelovig in het leven kunt staan.
Ja.
En ik hoorde u zeggen, we bidden tot Maria, dat doen we eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Nee, ik corrigeer u even als protestant.
Ja, nee, dat mag. Graag zelfs.
Wij, kijk, de drie-eenheid is de drie-eenheid. We kennen maar één God. En dat delen we met alle protestanten. Vader, Zoon en Heilige Geest.
Ja.
En de heilige, waaronder Maria de voornaamste, er is geen twijfel over mogelijk, die roepen we aan opdat onze bede ook gehoord mag worden bij die drie-eenige God.
Ja, ja.
Ze doen, we bidden echt op voorspraak van Maria.
Ja, op voorspraak van Maria. Dat vind ik een mooie zin inderdaad. Ja, want ik zie natuurlijk als ik een katholieke kerk binnenga. Ik ben trouwens de katholieke kerken dankbaar dat ze altijd open zijn. Of bijna altijd open zijn. En de protestantse kerken helaas niet. Maar ik ga graag even een kerk binnen om even een momentje van stilte te ervaren. Soms even over dingen na te denken. Mm-hmm. Maar dan zie ik dus inderdaad mensen staan bij een beeld van Maria met haar blauwe mantel. En dan interpreteer ik dat als je bidt tot Maria. Nee, het is op voorspraak. Ik hou hem erin.
Goed zo.
Prima, ja.
Het is misschien goed om dat laatste ook nog even terug te keren. Ja? Want juist in Delft zijn we eigenlijk wel gezegd met twee plekken die eigenlijk altijd open zijn. Dat is de kapel van de Maria van Jesse op de Jozefstraat. Daar zal ik straks in mijn overweging nog iets over zeggen. En die is open zeg maar vanaf 9:30 tot 17:30. En er is ook nog een kapel recentelijk op de Minervastraat.
Minervaweg, ja. Bij de Adelbertkerk.
Mm-hmm. En daar is ook, die deur is ook altijd open. Mensen kunnen naar binnen, kaarsje opsteken, wat bidden, wat stil zijn ook vooral.
Dat weten heel veel mensen niet. Het is goed dat u het zegt.
Ja,
laatste, zeker.
Verdient ook alle aandacht.
Ja, want wordt er nog gebruik van gemaakt? In het buitenland zie je het natuurlijk heel vaak dat mensen gewoon uit een dorp, hè, waar een kerk is, even binnenlopen, even een kaarsje branden. Maar gebeurt dat in Nederland eigenlijk ook nog wel?
Ja, dat gebeurt toch heel wel. Veel. Ik zie dat ook. Ik zit er ook met een bepaalde regelmaat. Als ik even ergens tussen afspraken zit, dan vind ik het prettig om ook die kapel in te gaan. En dan, je ziet er bijna eigenlijk altijd wel mensen.
Ja, bijna toch wel. Uit. Goed inderdaad om te weten dat die functie ook goed gebruikt wordt.
Ja, het leven is ook zo hectisch en er is van alles aan de hand. En we hebben, niet iedereen krijgt hetzelfde portie in dit leven. U had het er straks al over armoede. Het is ook goed dat je dat, ook voor je geest, goed om dat ook te delen. En delen kan met andere mensen, dat is heel belangrijk, maar delen kan ook met God. Kan ook door naar die kapel te gaan en het ook maar gewoon bij Maria neer te leggen. Straks, om 3:00, zullen we op zaterdagmiddag zullen we de Maria van Jesse Maria Hulde hebben. Dat is trouwens toegankelijk voor iedereen die wil komen. Van harte uitgenodigd. En dan zullen we zingen. We zingen een aantal hele oude, en soms ook wel erg ouderwetse Maria liederen. En het koor zal wat zingen. En we houden dan ook een kleine processie door de kerk. En eindigen dan bij het Mariabeeld dat in de kerk staat. En dan zingen we een lied. En ja, we lopen in stilte. En steken dan een kaars aan bij Maria. En leggen ook een beetje onze zorgen, onze verlangens, onze wensen. Nou ja, alles wat er te hopen valt in deze wereld, ook een beetje bij haar neer.
Ja. En op zich, ik las ergens, en dan ga ik even mijn geheugen speuren, dat er in juni ook een soort ommegang is, maar dan,
ja, dat is weer anders,
door Delft heen.
Ja. Ja?
Ja.
Ja.
En dat is ook,
is de Maria van Jesse ommegang.
Maria van Jesse ommegang.
Zo heet dat.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk een verhaal uit de middeleeuwen. Het gaat over een zekere Machteld die in Rijswijk heeft gewoond. En die kreeg op een bepaald moment een visioen, een idee. Van ik moet naar Delft en daar bidden tot het Maria van Jesse beeld. En dat is ook gebeurd. Ze was blind. Althans een periode in haar leven. En door dat gebed daar en door deelnemen aan de Eucharistie heeft zij het licht weer herkregen. En sinds 1929, dus het is nu 70 jaar, nee, wat zeg ik? 90 jaar.
Ja, ja.
Sinds 90 jaar.
Rekenen, hoor.
Sinds 90 jaar lopen we de ommegang. En vanwege het processieverbod wat wij in deze streek natuurlijk lang hebben gekend. Dat is pas in 1983 opgeheven.
Is dat zo?
Ja, ja.
Oh.
Ja, ja. Het zuiden mocht je altijd processies houden. Maar in het noorden van het land niet. Ook om de gevoelens van andere gelovigen niet te veel te belasten. En dan lopen we in stilte door de stad. Nadat we even in die Hippolytkapel bij elkaar zijn geweest. En dan lopen we door de stad. Een klein half uur is dat. We lopen ook om de oude kerk heen. Want daar heeft het wonder zich voltrokken. En dan eindigen we met een Eucharistieviering in de Maria van Jesse kerk. En dit jaar zal onze bisschop ook daarin voorgaan. Monsieur van der Hende van Rotterdam.
We gaan even naar muziek luisteren. Prima. En daarna wil ik graag met u praten over Maria. Maar dan ook in de zin van welke verschillen zijn er in de protestantse en in de katholieke kerk rond Maria. Want die zijn er duidelijk, denk ik. We zijn deze week in gesprek met pastoor Verbakel uit Delft. En ons gesprek in de eerste helft van deze uitzending was met name over Maria, haar functie, wat ze betekent in de kerk. Ik heb, voordat we de muziek gingen draaien, zei ik van we gaan nog eens even verder, want ik ben protestant en u bent katholiek. En ergens tussen ons is Maria er tussenin gevallen. De protestantse kerk kent Maria niet zoals de katholieke kerk haar kent. Ik moet zeggen, en ik mag soms misschien een persoonlijk nootje ook in een uitzending geven, dat ik dat soms ook mis. Dat ik Maria toch een hele, voor mij, aansprekende vrouw vind uit de Bijbel. En dat ik in de katholieke kerk ook zie dat ze die functie ook heeft. En de protestanten zijn die kwijtgeraakt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Oeh, dat is een forse vraag.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen wanneer je enigszins probeert voor te stellen hoe het in de middeleeuwen, eind van de middeleeuwen eraan toe ging. Ik kan me buitengewoon goed voorstellen dat er zoiets als een hervorming nodig was. En die hervorming die heeft...
Hervorming in de katholieke kerk.
In de kerk.
Ja.
En die is redelijk met grof geweld gebeurd.
Nogal. Ja.
Zoals dat altijd met bewegingen gaat, dan wordt het ook radicaal aangepakt. Dus ook als je naar de nieuwe kerk gaat en naar de oude kerk gaat, alles wat er aan beelden was, is weggesloopt. Kapot gemaakt is...
ook Maria beelden dus.
Alles, maar dan ook alles.
Ja.
En ik kan me dat vanuit die wereld nog wel een beetje voorstellen. Maar ja, soms is het ook een beetje het kind wegdoen met het badwater, om het maar zo te zeggen. En dat is slecht, omdat ik denk dat wij telkens weer opnieuw wel voorbeelden nodig hebben van christen zijn. Die ons helpen om iets van dat christen zijn ook waar te kunnen maken, tot voorbeeld te hebben. En zeker in deze periode waarin we nu leven, waarin we via internet en alles moet via plaatjes. Iconen worden het ook genoemd, hè. Dat via plaatjes wij als het ware ook gedrongen worden naar wat nou de inhoud is. En dus staat de katholieke kerk een klein beetje op voorsprong op dit moment, omdat we dat wel bewaard hebben. En dus dat is de ene kant. De andere kant is, denk ik, dat hoewel God, de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, allemaal beelden zijn die sterk vanuit het mannelijk perspectief, als het ware, zijn neergeschreven. Tegelijkertijd is de drager, de ark van het verbond, zoals wij dat in onze litanie zeggen, de ark van het verbond is wel Maria, is een vrouw. En ik denk dat dat aspect ook gewoon een enorme rol speelt.
Ja.
Ze is geen God. Laat dat nogmaals
Nee, zeker
zeggen.
Niet. Nee.
Maar het is wel de ark van het verbond.
Ja.
En dat maakt haar tot zo'n bijzondere persoon.
Ja, ja. En zou het ook zo zijn dat... ik denk als ik vroeger op school een tekening mocht maken, dan maakte ik wel eens een tekening ook van God boven de wolken in de hemel.
Mm-hmm.
En dat was een man met een baard.
Mm-hmm.
Zou dat ook, dat aspect ook een rol spelen? Dat je inderdaad ook...
Zeker.
Ja, Maria als vrouw inderdaad veel meer midden in de wereld staat.
Ja, we spreken God natuurlijk ook aan als vader.
Dat is ook zo.
En
ja,
dat
heeft u gelijk.
Dat komt ook gewoon door Jezus zelf, door Christus zelf, die voortdurend over zijn Vader in de hemel spreekt.
Ja.
Dus zo gek is het niet dat we dat doen, moeten we ook zeker blijven doen.
Ja.
Maar het probleem voor ons is natuurlijk vaak dat wij alleen maar vanuit aardse vaders kunnen denken.
Ja. Ja.
En dat zijn mannen.
Ja, precies. En nou, eigenlijk. Ja,
en tegelijkertijd snappen we ook wel dat God niet te vangen is in zoiets als alleen maar een aardse man.
Dat, dan we proberen onze eigen beelden erop te plakken, onze eigen woorden eraan te geven. En dat ja, het zit tussen hemel en aarde en daar hebben we soms geen woorden voor. En ook geen beelden. Ja.
Ja.
Ja. Op zich, ik ben heel blij dat u over Maria en haar functie in de katholieke kerk het een en ander vertelt. Geeft ook aan welke leemte inderdaad wellicht bij de protestanten zou kunnen zijn.
Nou, ja,
zo heeft u het niet gezegd, maar zo probeer ik het. Wat zou het advies zijn aan de protestantse kerken om toch Maria wat meer kleur te geven in de protestantse kerken?
Boah, u vraagt nog wel wat, zeg. Moet ik nu de protestantse kerken daarover adviseren? Ik weet het niet. Ik zie wel trouwens gebeuren in een deel van de protestantse kerk, dat er wel veel meer openheid is ontstaan ten aanzien van rituelen, ten aanzien van gebaren.
Ja.
Het is niet alleen maar ons verstand wat gelooft, het is ook ons hart, het is ons lijf. Je mag het voelen, je mag het ruiken.
Ja.
Die beweging zie ik wel gebeuren en in dat opzicht kun je de lijnen ook doortrekken naar de beelden zoals we die in de kerk hebben.
Ja.
Maar ik kan me ook goed voorstellen dat wetende hoe uw protestantse voorouders hebben nagedacht over het geloof, dat het de komst van een Maria-beeld in een hervormde of een gereformeerde kerk toch nog een brug te ver is.
Dat denk ik inderdaad een brug te ver. Ja.
Dus ik ga u daar ook niet in adviseren.
Nee.
Als u veel behoefte heeft, u kunt gewoon naar de katholieke kerk komen.
Zeker, dat doe ik ook regelmatig. En u heeft bij mij thuis niet de rij kitscherige Maria gezien. Dus wat dat betreft, die spaar ik dus vanuit buitenlandse kerken meestal. Daar kan je ze kopen. Er is ook altijd een museumwinkeltje in zo'n kerk.
Zeker.
En daar dien je ook in ieder geval het onderhoud en de restauratie van zo'n kerk mee. Dus wat dat betreft, Maria spreekt mij heel erg aan. Dus ik was ook heel blij dat ik dit interview ook met u mocht doen. En u bent ook wat dat betreft een goede woordvoerder namens haar.
Dank u wel.
We gaan zo luisteren naar pastoor Verbakel met de gedachte van de week. We zijn er
de gedachte
naar.
Van de week.
De viering van de Gouden Eeuw in Delft levert interessante initiatieven op. Als pastoor van de stad ben ik vooral in mijn sas met de plannen om de Jozefstraat opnieuw te betegelen. Niet met zomaar klinkers, maar met gouden stenen. De Jozefstraat is vandaag niet de mooiste steeg van de stad. Ik hoef haar bijnaam niet te herhalen, maar het heeft alles te maken met de afwatering na langdurig cafébezoek. Wat is het idee? Iedereen die dat wil, koopt een steentje en geeft dat aan iemand die voor hem of voor haar belangrijk is. Je krijgt de kans om in een briefje waardering uit te spreken en aan te geven waarom je denkt dat hij of zij die steen verdient. Uiteindelijk eindigt het in een echte steen, in goud, die de Jozefstraat zal veranderen in een mooie plek. Ik vind dat mooi. We hebben het hard nodig dat we elkaar durven te bemoedigen en te bedanken voor al het goede dat we in elkaar herkennen. We knappen ervan op als iemand iets aardigs tegen je zegt. En we hebben het nodig om langs die weg de onderlinge band in onze samenleving te versterken. Ik weet niet of de bedenkers van dat plan veel afweten van de Oosterse kerken. Zoals u wellicht weet, spelen de iconen in die christelijke traditie een grote rol. En bij die iconen wordt altijd bladgoud gebruikt. De heiligen die erop worden afgebeeld zijn als het ware de toegang. Ze geven een doorkijkje in de wereld van God. En het verbindt op een bijzondere manier de kerk op aarde met de werkelijkheid van God in de hemel, waarvan wij alleen maar de contouren kunnen vermoeden. Het is ook om die reden dat je zoveel goud op die iconen ziet. Want goud is de kleur van God. We gaan er een steeg mee volleggen. Een straat met gouden stenen die verwijzen naar vaak onbekende mensen die een facet van God in onze tijd laten zien. Dat laatste hebben de bedenkers wellicht er niet bij bedacht, maar het is werkelijk waar. God huist op heel veel plekken in onze stad, in de ziel van heel veel mensen.
Dank u wel voor het uitspreken van de gedachte van de week, pastoor Van Bakel. Mooi. Betekent dat we tegen het einde van onze uitzending lopen. Volgende week zijn we natuurlijk weer op dezelfde plaats en dezelfde tijd. We danken in ieder geval onze gasten, Willemijn Roodbergen namens het orgel van de Lutherse Kerk, wat we helaas niet helemaal hebben kunnen horen tijdens de opname. En pastoor Van Bakel danken we als gast met zijn verhalen rond Maria. Maria de meimaand, deze maand. Ik wil u in ieder geval het allerbeste wensen voor de komende dagen en u wensen vrede en alle goeds.